Vanavond wordt het gebod bepreekt, gij zult niet doodslaan. En met het oog op dat gebod lezen wij vanavond 1 Johannes 4, vanaf vers 7 tot en met 21. 1 Johannes 4, vanaf vers 7 tot en met 21, na de lezing van de schriften.
Geliefde, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonde. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, omdat Hij van ons zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zou hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in Hem en Hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in Hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem. Namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben.
Het is goed gemeente om bij de uitleg van het zesde gebod zondag 40 eerst een kanttekening te maken. De woorden gij zult niet doodslaan klinken breed en zijn ook wijd. Het reikt allerlei terreinen van het leven. Te veel trouwens om ook in één preek aan de orde te stellen. Maar we hebben dat al gezien. Ook bij de andere geboden, hoe veelzeggend en hoe veelzijdig de 10 geboden, de 10 leefregels van de Heere zijn. De woorden, gij zult niet doodslaan, kunnen vanavond ook heel snel leiden tot verwarring. Alsof je nooit mag doden. Dat is niet waar. Er zijn gronden in de schrift aan te wijzen en ik zal zo meteen ook een paar concrete voorbeelden geven aan de hand van Gods woord, waarin juist wordt geboden om te doden. De woorden, gij zult niet doodslaan, betekenen dus niet een absoluut verbod, dat op geen enkel moment, in geen enkele situatie, gedood mag worden. Denk alleen maar ook even, jongelui, aan de dagen die achter ons liggen rondom 4 en 5 mei. En wat allemaal in die oorlogsjaren plaatsvond. Ook hier in Sliedrecht, grenzend aan de Biesbos. En wie mensen heeft gekend die behoorden tot het verzet, die weet ook vanuit de verhalen voor wat voor dilemma's ze kwamen te staan op het moment dat ze de keuze hadden, hij of ik. En hoe ze jaren later nog last kunnen hebben ook van dat moment. Het heeft trouwens ook te maken met de woordkeus van de Heere zelf, dat ik dat zo stellig kan zeggen, dat er situaties denkbaar zijn waarin juist gedood moet worden. Ik zal u niet vermoeien met het Hebreeuws, maar neem van mij aan dat de Heere hier in de 10 geboden een bijzonder woord heeft uitgekozen, wat in onze vertaling terugkeert met het woord doden. Alleen als je kijkt naar het Oude Testament en let op de manier waarop de Heere dat woord gebruikt in het Oude Testament, dat Hebreeuwse woord, dan valt op dat dat woord nooit wordt gebruikt in oorlogssituaties. Heel bewust kiest God, als ook de Bijbelschrijver onder leiding van de Heilige Geest, dan voor een ander woord. Duidelijk te maken dat die handelingen die dan verricht worden in een oorlog, waarin mensen om het leven worden gebracht, niet te maken hebben met het zesde gebod. Gij zult niet doden. Er zijn nog situaties denkbaar en aan te wijzen in het Oude Testament. Ik denk bijvoorbeeld aan het gebod van de Heere tot de doodstraf. Op het moment dat iemand een ander van het leven heeft beroofd. De verantwoordelijkheid die door de Heere wordt toevertrouwd in het Oude en in het Nieuwe Testament aan de overheid. Denk aan de woorden van Paulus, dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Wat nergens ter discussie wordt gesteld, ook niet door Paulus, die later zelf door diezelfde overheid met een zwaard om het leven wordt gebracht. Maar ook dan geldt in het Oude Testament dat het woord wat de Heer hier in het zesde gebod een plaats heeft gegeven niet terugkeert. Ik denk ook aan de situatie van noodweer. Dat in de wetten van Mozes op verschillende manieren wordt omschreven en concrete situaties als voorbeelden worden gebruikt. Waar iemand ook inderdaad voor de keus staat. Hij of ik. En waarin de Heer ook heel duidelijk aangeeft dat op dat moment, omdat er eigenlijk geen keus meer is, gedood moet worden. Dat maakt dus al meteen duidelijk, gemeente, dat als het gaat om het zesde gebod, gij zult niet doodslaan, we op een andere terrein van het leven komen dan alleen maar op het algemene terrein. Alsof de Heere elk geweld schuwt en haat. Ja, wel het zinloos geweld. Maar er is ook geweld denkbaar, wat God zelf ook hanteert. Om de vrijheid van zijn volk en kinderen veilig te stellen. Om die vrijheid ook te beschermen. En wat is het een zegen, gemeente, dat wij met alles wat er in onze samenleving gebeurt, en ik hoop dat u dat vanuit het gebed van vanavond ook meeneemt in uw persoonlijk gebed, met alles wat er rondom dit zesde gebod gebeurt in onze samenleving, ook de Heere kunnen danken dat we leven in een samenleving waar de orde nog wordt bewaard voor zover dat kan. Waar zinloos geweld ook wordt gestraft, al kun je soms discussiëren over de strafmaat. Maar het wordt niet gedoogd. Er wordt tegen opgetreden. Er is nog iets aan de hand en dan zitten we wat meer bij het zesde gebod zelf. Wat is dan eigenlijk de betekenis van het specifieke woord wat de Heer hier gebruikt in het zesde gebod? Wel, je zou het eigenlijk omschrijvend moeten vertalen. Ik snap daarom ook dat dat maar met één woord terugkomt in onze vertaling als je ervoor kiest. En dat is ook een principiële keus trouwens om de woorden één op één zover dat kan over te zetten. Dat je dan noodgedwongen een keus moet maken die niet alle betekenissen van de grondtaal dekt. Maar je zou het kunnen omschrijven met wederrechtelijk doden. Zinloos doden. Zonder dat je het recht hebt om te doden. En dat er dus sprake is van onrecht wanneer iemand om het leven wordt gebracht. En dan komt eigenlijk dit gebod dan meteen een stuk dichter bij ons te staan vanavond. Dat merk je dan ook meteen in de uitleg van de 10 geboden. Wat dat er gaat, is het ook goed dat het ook zo breed in deze zondag wordt uitgelegd en ook zo veelomvattend wordt neergezet. Het komt dan ook direct achter de deuren van ons huis en van ons hart terecht. En dat trof me eigenlijk meteen ook toen ik deze preek aan het voorbereiden was in de anen van dat eerste antwoord. Laat ik er wel toch maar even de vinger bij leggen, gemeente. Kijkt u mee. Er staat dan in antwoord 105, wat eist God in het zesde gebod? En je zou dan verwachten dat allerlei situaties langs zouden komen van geweld, van moord, van doodslag. Maar het eerste waar de Heidelberger Catechismus de vinger bij legt, is niet wat er met onze handen gebeurt of wat we door een ander laten doen in opdracht van onszelf, maar dat er staat dat ik mijn naaste met mijn gedachten. Denk daar eens even over na vanavond. Dat uitgerekend bij dit gebod, wat voor de meesten onder ons, voor ons gevoel, zo ver bij ons vandaan staat. Gij zult niet doodslaan. Al direct in de eerste antwoord van de Heidelberger Catechismus, midden in het centrum van ons leven komt te staan. Onze gedachten. Daar kan een rechter niets over zeggen. En dat kan een politie niet lezen, onze gedachten. En dat staat in het strafboek van het strafrecht geen letter over opgetekend. Maar de Heidelberger Catechismus begint daar meteen mee. Met onze gedachten. Is dat niet ver gezocht van de Heidelberger Catechismus? Heeft dat niet iets krampachtigs in zijn gemeente, dat vanavond in de uitleg van dit gebod, gij zult niet doodslaan, de Heidelberger Catechismus dan zich in alle bochten moet wringen om dan toch maar een concrete, praktische toepassing te maken naar ons leven vanuit het idee, hoe brengen we deze woorden, gij zult niet moorden, zinloos iemand om het leven brengen, zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. De meesten hebben daar niet mee te maken, dat gold natuurlijk ook in die tijd. En dat er uiteindelijk een soort sprong wordt gemaakt, een noodsprong, een beetje ongelukkige setting, de Heidelberger Catechismus, en we belanden dan in onze gedachtenwereld. Wel, als we die woorden leggen, ook in het licht van de schrift, en er wordt ook naar verwezen trouwens onder dit antwoord, kijkt u maar mee, er staat Matthäus 5, vers 21 en 22, dan brengt de Heidelberger Catechismus ons direct bij de bergreden. Bij een van Jezus' eerste preken die hij gehouden heeft in het openbaar, waarin hij heel concreet allerlei geboden, vooral van de tweede tafel, naar voren brengt. En de zaligmaker zelf het is die juist daarin ook de toepassing maakt op onze gedachten. Op onze houding. Denk aan die uitdrukking, jongelui, als blikken kunnen doden. Nou, dan was de kerk vanavond uitgestorven, of niet? Blikken kunnen doden. En ik zeg het maar met schroom en ook met een stuk verlegenheid. Maar als u in uw gedachten en ik in mijn gedachten in onze herinnering teruggaan. Hoeveel moorden hebben we dan al niet gepleegd? Waaronder misschien wel onze eigen vader en moeder. Je broertje of zusje. Zomaar die opmerking, ik haat je. En dat gevoel wat daarin doorklinkt. Nou, dat heeft alles met dit gebod te maken. Gij zult niet doodslaan. Waarom steekt de Heidelberger Catechismus zo in? Wanneer het drie vragen telt deze zondag, en dat is best wel veel. Als het gaat om de uitleg van een gebod, kijk maar naar zondag 38, daar staat maar één vraag en antwoord. Zondag 39, één vraag en antwoord. Zondag 41, twee vragen en antwoorden, maar bij dit gebod uitgerekend drie. Dat is allereerst om ons duidelijk te maken, of om het maar anders zeggen, om ons op onze plek te zetten. Als het gaat om dit gebod, gij zult niet doodslaan. Dan raakt dat heel direct de vraag hoe ik mij verhoud tegenover de mensen om mij heen. Vandaar dat het antwoord ook inzit met dat woord, ik kijk er toch nog even naar, dat ik mijn naaste. Daar staat niet iemand anders, wat algemeen, neutraal. Of een mens die ik een keer onderweg door het leven tegenkwam. Maar mijn naaste. Wie je naaste is, die je letterlijk tegenkomt. Onderweg naar je werk. in de supermarkt, in een restaurant waar je zit. Mag ik vanavond maar gewoon heel concreet met voorbeelden werken, gemeente? Je zit in een restaurant, er komt iemand binnen, je geeft even iemand een kleine schop onder de tafel, je zegt tegen hem, zegt, moet je hem nou eens zien? Het is toch zo gebeurd, of niet? Ik denk, jongelui, dat spel heb ik vroeger ook vaak gedaan met mijn vrienden, dat je mensen een cijfer geeft. Afgaande op hun uiterlijk. Dat zegt de Heidelberger Catechismus daarvan, kijk maar even met me mee. En dan komt de vinger ook gewoon naar mij. Er staat dat ik mijn naaste nog met mijn gedachten, nog met woorden, of met enig gebaar, veel minder met de daad, door mezelf of door anderen. Dan staat er niet als eerste vermoord, maar onteren. Naar beneden haal. Nou, dat hebben we snel gedaan. Je ziet dat soms letterlijk voor je ogen gebeuren. Als je in een catechisatielokaal zit of als docent voor de klas staat. Je bent net begonnen en er wordt op de deur geklopt en de deur gaat open. Er komt nog iemand binnen die wat later is. Let dan eens op de lichaamstaal en de ogen van de mensen voor je. Je kijkt dan ook in een spiegel. In 2 seconden. Hebben we hem of haar die binnenkwam beoordeeld. Ziet hij eruit? Mag ik hem? Of mag ik hem niet? Het gebeurt zonder dat er een woord valt in een lokaal. Het gebeurt hier. Mijn gedachten. En God zegt daarvan vanavond: doodslaan. Is dat niet een beetje te radicaal, gemeente? Toch jongelui, het zijn toch maar gedachten, of niet? Ja, trouwens, niet alleen jullie, laten we ook gewoon naar onszelf kijken als ouderen. Het was toch alleen maar even dat koffiepraatje. Daar bedoelde je voor de rest niets verkeerds mee. En toen je wegging had je eigenlijk ook wel een beetje dat rare gevoel. Had ik dat dan zo moeten zeggen? Maar ja, je gaat de straat op. Andere dingen roepen weer de aandacht. En je laat het maar liggen. En God zegt daar dan vanavond van, dat is nou doodslag. Waar baseert de Heere dat eigenlijk op? Wel, als het gaat om de uitleg van het 6e gebod, en dan, als ik dit heb neergelegd, gemeente, de uitleg daarvan waarop het stoelt, dan wil ik met u een aantal enkele concrete situaties na gaan lopen. Dan zijn er 2 dingen belangrijk die vanavond voortdurend ook als het ware het kader bepalen waarbinnen die voorbeelden verder worden uitgewerkt. In de eerste plaats heeft dat alles te maken met de manier waarop de Heere kijkt tegen jou en mij, tegen het leven aan. God ziet ons niet als personen, maar als beeld van Hem. Dat is het eerste. Hij heeft jou en mij zo geschapen. Met dit lichaam. Met dit uiterlijk. En met dit leven. Lees dat vanavond maar eens na, jongelui, Genesis 9. Die geschiedenis waar het voor het eerst iemand ook om het leven wordt gebracht, Kain en Abel. Dan zul je merken dat de Bijbelschrijver voortdurend benadrukt dat Kain niet zomaar een doodslag pleegt, maar dat hij het beeld van God verruineert. En dat de Heere voelde dat Kain die daad wil doen en daarom nog eens een keer opzoekt en hem als het ware dat ook onder de aandacht brengt. En dat wanneer die vreselijke daad heeft plaatsgevonden en het bloed van Abel roept naar God, de Heer opnieuw bij Kaïn op bezoek komt en opnieuw dat ook onder de aandacht brengt, dat hij niet zomaar zijn broer om het leven heeft gebracht, wat al verschrikkelijk is, maar zich vergrepen heeft aan het beeld van God. Met onze gedachten en met onze ogen en met onze woorden, met onze houdingen, met onze gebaren, onteren we niet alleen onze naaste, maar dus ook de God van onze naaste. Nog los van de vraag of onze naaste God kent of niet, zijn leven, zijn lichaam, zijn uiterlijk is van de Heer. En daar hebben wij af te blijven. Dat is van God. En dan raak ik direct meteen al het tweede fundament waarop het zesde gebod rust. En dat is de gave van het leven. Dat is van God. Het hoort bij God. En het is aan de Heer om te bepalen wanneer het leven begint. Hoe het leven eruit ziet. En wanneer het leven teruggenomen wordt tot hem. Neem die twee lijnen mee vanavond als we kijken naar verschillende concrete voorbeelden die in de uitleg van het zesde gebod naar voren komen. Eerst nog even wat over de indeling van deze zondag. Kijkt u maar met me mee. Als het gaat om deze zondag, dan wordt allereerst heel duidelijk radicaal neergezet hoe ver dit gebod reikt. In het eerste antwoord, ik wil het toch nog even met u lezen. Daar staat dat ik mijn naaste nog met mijn gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mezelf of door anderen, dus in opdracht van een ander. Nou, jongelui, om maar een voorbeeld te noemen. Wat er allemaal niet kan gebeuren rondom social media. In de WhatsApp-groepen. Het is zo getypt die vraag, wat vind je van hem? Dat is soms voor open doel, of niet? Of als je in de klasse WhatsApp even terugkijkt op de dag die achter je ligt, en terugkomt op dat moment bij die ene docent in de klas. Het is met één tik geregeld om iemand uit de familie-app te zetten, toch? Zouden we dat niet eigenlijk al luisterend naar zondag 40 moeten meenemen vanavond? En ik leg het maar ter gedachte neer. We spreken het vanavond maar eens in de vriendengroepen thuis. Wat nou het zesde gebod te maken heeft met het WhatsApp gebruik? Met het kiezen van die emo's? Die vraag komt van je predikant niet uit de lucht vallen. Dat heeft ook te maken met digipesten. En met de wetenschap dat het, laat ik het maar gewoon open zeggen, dat er ook in de gemeente hier verschillende jongeren beschadigd zijn geraakt door social media. Maak afspraken in je vriendengroep. Hoe je de app gebruikt. Maar gebruik hem alsjeblieft zakelijk. En niet persoonlijk. Als er emotie bij komt, zoek het gesprek. Zodat je elkaar kan aankijken. En na kan vragen wat hij bedoelt met dat ene woord of met die uitdrukking. Of waarom hij juist dat andere woord niet zei. Terwijl je dat wel heel belangrijk vindt. Ik ga even verder, gemeente, als het om de radicaliteit van dit antwoord gaat. Daar wordt gezegd, veel minder met de daad door mezelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden, maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mezelf niet kwets of moedwilliglijk in enig gevaar begeven, Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Ik wil dat laatste vanavond even laten liggen als het gaat om de overheid en de doodstraf. Dat zou een preek apart vragen. Maar even met u kijken naar twee momenten in dit antwoord. Daar wordt allereerst heel duidelijk neergezegd hoe ver dit raakt ten opzichte van mijn naaste. Maar vervolgens wordt er ook gekeken naar mezelf. Ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven. Mezelf niet kwetsen. Als u kijkt, gemeente, naar de geschiedenis van de uitleg van zondag 40, dan zult u zien dat in de prediking dit vooral ook wordt toegepast op suïcide en zelfmoord. En laat duidelijk zijn dat dat ook een van de uitwerkingen is van het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Wat opvalt dan in de uitleg daarvan is dat er heel vaak ook een oordeel wordt geveld over iemand die zichzelf van het leven heeft beroofd. Ik wil dat oordeel toch allereerst leggen tegen de schrift. Als u al die situaties nagaat in het Oude en Nieuwe Testament, waarin mensen zelf ervoor bewust gekozen hebben of door de omstandigheden toe gedwongen zijn om zichzelf van het leven te beroven, dan is één ding bij al die verschillende situaties duidelijk, dat is dat Gods woord geen definitief oordeel velt over de eindbestemming van hem of haar. Ik noem maar wat voorbeelden. Ik denk aan koning Saul. Die zichzelf op het slagveld in de oorlog tegen de Filistijnen van het leven beroofd heeft. Het is niet om die reden dat Saul verloren is gegaan. Want dat is hij. Het is omdat hij gezondigd heeft tegen de Heilige Geest. Als je kijkt naar de geschiedenis van Saul en zijn biografie, zoals dat beschreven wordt in het boek Samuel leest, ziet u dat de geest van de Heere rust op Saul. En Saul gaat profeteren. Het geeft ook ophef onder de mensen in zijn tijd. Er ontstaat ook een spreekwoord, is Saul onder de profeet. Maar dat na verloop van tijd de geest des Heren wijkt van Saul. En dat is op dat beslissende moment rondom koning Agag. Dat Saul nadrukkelijk ingaat tegen het gebod van de Heren. Samuel de opdracht krijgt van de Heer om Saul het aan te zeggen dat zijn koningschap wordt afgenomen van hem. En de Heilige Geest dan wijkt van Saul en een boze geest dat vacuüm dat ontstaan is opvult en Saul onrustig gaat maken, aanport tot het kwade. Wat hem uiteindelijk ook brengt in de duistere machten van het occultisme bij die tovenares in Endor. Ik denk om een ander voorbeeld te noemen en misschien bent u mij al voor aan Judas die de Heer Jezus verraden heeft. Wanneer hij in die vroege morgen tot zichzelf bekomen is, op het tempelplein staat, de deuren zijn op maar net open gegaan en dat geld op het tempelplein werpt en het uitroept, ik heb verraden, onschuldig bloed. En zichzelf van het leven beroofd. Petrus zegt daarvan dat Judas inderdaad naar de plaats is gegaan, naar zijn plaats is gegaan. Niet omdat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. De zonde van Judas had vergeven kunnen worden. Maar hij verkoos de dood boven een knieval voor Jezus. Die met liefde en bewogenheid aan Judas vroeg: verraad je de zoon des mensen met een kus, vriend, zei Jezus. Dat is geen toneelspel van de zaligmaker. Dat is oprechte liefde tot Judas. Er zijn meer voorbeelden te noemen in de schrift. De Bijbel maakt duidelijk dat er maar één zonde is die niet vergeven kan worden. En dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En niet de zonde tegen dit zesde gebod. Waarom sta ik er nou zo nadrukkelijk bij stil? Mag ik dit eens wat uitwerken, gemeente, naar twee kanten toe? Ik wil eerst even kijken naar het antwoord. Daar staat: mezelf niet kwets. Wanneer iemand de tijding heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is van een dokter, gehoord heeft in het ziekenhuis, en de arts aangeeft: wij kunnen helaas niets meer voor u betekenen dan alleen pijnbestrijding en palliatieve zorg, dan zijn we begaan met die persoon. Het grijpt ons aan. We leven mee. En we bidden mee. Maar zo zijn er niet alleen ziekten, medische ziekten op het lichamelijke terrein. Er zijn ook ziekten op het psychische terrein. Die suïcidale gedachten en gevoelens kunnen oproepen. En als er niet snel deskundige hulp bij komt, de juiste medicatie wordt gegeven, mensen kunnen drijven in de armen van de wanhoop. Met alle gevolgen van dien. Wanneer dat als predikant van dichtbij verschillende keren hebt meegemaakt, dan grijpt het me altijd aan, gemeente, hoe gemakkelijk de buitenwacht daarop kan reageren. Dat er meteen een waardeoordeel over wordt geveld. Mag ik het eens terugleggen bij u en bij mezelf? Waarom accepteren we het wel als een dokter in het ziekenhuis zegt: mevrouw, u heeft de gevreesde ziekte, we kunnen niets meer voor u betekenen? En gebruiken we meteen grote en zware woorden als iemand ernstig en ongeneeslijk psychisch ziek is. Alleen maar door deskundige hulp en medicatie die gevoelens onderdrukt kunnen worden. En staan we dan, als het misgaat, meteen met ons oordeel klaar. Ik zou er maar heel voorzichtig mee zijn. Er is nog iets wat opvalt en ik kijk toch nog even. Daar staat mezelf niet kwetsen. En ik kom toch even terug bij die twee pilaren onder dat zesde gebod. Het leven van God gegeven. En het lichaam als een beeld van God. Met dit gebod heeft dus ook te maken de vraag hoe ik naar mezelf kijk. Hoe ik omga met mijn lichaam. Ik wil drie concrete voorbeelden noemen. Het eerste voorbeeld, daar kunnen we heel snel, denk ik, mee klaar zijn. Misschien had iemand dat al verwacht rondom de uitleg van zondag 40 en ik denk aan het roken. Is jezelf beschadigen. Ik kan er vanavond natuurlijk heel lang bij stilstaan. Ik wil alleen maar even verwijzen naar die foto's en beelden op een pakje sigaretten of check. Vraag het jezelf eens af. Een overheid die subsidieert dat duizenden kinderen jaarlijks in de moederschoot vermoord kunnen worden. Een overheid die ervoor is dat er op dit moment een beurs in Nederland is die dat in ieder geval laat gebeuren, waarop een apparaat wordt gepresenteerd waarin mensen, als ze uit het leven willen stappen, dat zelf ook letterlijk kunnen doen. En deze overheid plaatst dit soort beelden op een pakje check of sigaretten om er tegen te waarschuwen. Dan moet je toch bij jezelf ook gaan nadenken. En er dus ook mee stoppen. Je bewust openstellen voor schadelijke stoffen is onverenigbaar met de belijdenis van zondag 1. Dat mijn lichaam gekocht en betaald is door het bloed van de zaligmaker. Ik hoor iemand al denken, dominee, u heeft makkelijk praten, u heeft nooit gerookt. Dat is waar. Ik heb mijn eigen boezemzonde. Ik kom dan zo bij dat tweede voorbeeld wel op terug. Maar ik moet bij dit gebod altijd denken aan die ene ouderling. Stond al in het ambt en rookte nog steeds. En dat werd deze man tot schuld. Wat werd zijn schuld dat hij niet van het roken kon afkomen? Dat werd zijn schuld. Dat zijn leven dus geregeerd werd door een verslaving. En dat bracht hem op de knieën bij de Heere. En het was niet zo dat één gebed op een avond direct leidde tot het breken met die verslaving. Maar wel in de weg van gebed. En als ik hem goed begrepen heb, en ik denk dat sommigen onder ons dat ook zullen herkennen, blijft het daarna nog steeds een jarenlange strijd om er vanaf te kunnen blijven. Ik zou vanavond aan jou willen meegeven, begin in ieder geval eens met dat gebed. Mezelf niet kwetsen, en dan komt het ook even in mijn eigen leven terecht, en ik kijk ook links en rechts om me heen naar verschillende, heeft dat ook niet te maken met sportverdwazing? Het bewust over je grens gaan. Waarom? Dat kan bij jou anders zijn. Bij mij was het om mijn trots en om mijn ego. Het doet toch wat met je als je de beste bent? Al gaat dat ten koste van je eigen lichaam? Jezelf kwetsen heeft ook te maken met hoe je omgaat met je lichaam. Dat betekent dus ook je lichaam niet beschadigen. Ook niet op je slaapkamer. Of op een andere plaats. Omdat jouw lichaam van de Heere is. Lees Gods woord er maar eens op na. Nergens zegt de Heer in de Bijbel van iemand dat zijn lichaam of zijn gezicht lelijk is. In de ogen van God zijn mensen beeld van God. En daarom per definitie in de ogen van de Heere mooi. Vraag of jij met de ogen van de Heere naar jezelf mag kijken. Zodat je jezelf ook laat waarderen zoals God jouw leven en jouw lichaam heeft bedoeld. Ik kijk even nog naar een ander element, gemeente, in dit antwoord. Daar staat moedwillig in enige gevaar begeven. En degene onder ons die meerdere keren de uitleg van zondag 40 hebben gehoord, die denken dan meteen aan waarschuwingen rondom verkeersgedrag. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik wil vanavond even een andere kant op gaan. Mezelf in moedwillig in gevaar begeven. Ik moet denken, gemeente, dan laat ik het maar gewoon ook zo schilderen aan een situatie waarin een van beiden binnen natuurlijk alcohol verslaafd is. Of narcist is en zijn handen niet kan thuishouden. Met alle gevolgen van dien. Waardoor er een situatie kan ontstaan dat het leven en de gezondheid van vrouw of man en kinderen als die er zijn in gevaar komen. Dan biedt de uitleg van zondag 40, het zesde gebod, de ruimte om jezelf dus ook in veiligheid te brengen. En dat is niet meteen de deur van echtscheiding, Al kan iemand een ander daar wel toe gaan dwingen. Hebben wij er ook oog voor? Dat er soms situaties om ons heen kunnen plaatsvinden waarin het huwelijk strandt. Terwijl er geen sprake is van zonde tegen het zevende gebod, maar wel van onveiligheid. En dat er daarom dus ook ingegrepen moet worden om erger te voorkomen. Dat heeft te maken met het gebod, gij zult niet dood slaan. God ontferme zich over hem of haar, die de littekens van de rest van het leven met zich mee moet dragen. De Heere weet van die pijn. En hij alleen kan ook troost en ondersteunen in het kruis. Ook het kruis van schuldgevoelens, terwijl de schuld aan de andere kant ligt. Waar het niet altijd als schuld wordt gevoeld. Als dat aangrijpend gemeente dit gebod, vindt u niet? Als er één gebod is van de 10 geboden die ons heel concreet confronteert met de gebrokenheid van ons bestaan, dan is het toch wel dit gebod. Ik hoop dat u dat vanavond ook met mij meevoelt. Wat plaatst uitgerekend dit gebod ons in de schuld voor God of niet? Wat staan wij snel klaar met ons oordeel? Wat hebben we zo snel onze woorden klaar? Wat kunnen we zo gemakkelijk woorden kiezen die scherper zijn dan mes? Anderen voor het leven beschadigen. Dan zit ik eigenlijk al in vraag en antwoord 106. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat, dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Ja, God verbiedende de doodslag leert ons dat de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. God haat. De haat. Dat staat hier. Ik weet geen moment te bedenken in de uitleg van de 10 geboden waar het zo radicaal wordt neergezet als uitgerekend hier. Dat wordt niet van het 7e gebod gezegd trouwens, is u dat ook opgevallen? Maar wel van dit gebod, God haat de haat. En kiest daarmee dus onvoorwaardelijk voor het leven. Voor de bescherming van het leven. De kwetsbaarheid van het leven. God haat het niet alleen, maar houdt zulks alles ook voor doodslag. En dan komt in één keer het oordeel van het evangelie, de bergrede en al zijn radicaliteit vanavond ook over ons leven te liggen. Houdt dus ook mijn gedachten. Dat ene WhatsApp-berichtje. Je opmerking over de buurman die langsliep zich van geen kwaad bewust, maar je zei dat wel even tegen je buurvrouw tijdens dat koffiepraatje. Hij houdt het voor doodslag. Nou gemeente, wie kan er vanavond zijn handen omhoog houden zonder dat er bloed vanaf druipt? En mag ik dan even een stap verder gaan? Dan denk ik aan die andere radicale uitspraak in het evangelie van de Heer Jezus, dat hij zegt, geen moordenaar kan het koninkrijk van God beërven. Dan staan wij dus vanavond allemaal buiten het koninkrijk van God. Dan gaat de deur dicht. Er wel eens voor gestaan, voor een dichte deur. vanwege je gedachten. Met het ontdekkende werk van de Heilige Geest. In al je ontluistering zo neerzetten voor God. Het opgas gehouden met zoete koekjes bakken. Met mooie praatjes en vrome gebedjes. Maar dat er niets anders overbleef dan die ene schreeuw naar boven. O God, wees mij zondaar genadig. Hoe komt dat, gemeente, dat wij dat gebed zo weinig beoefenen? Of zelfs helemaal niet? Mag ik het eens zeggen, ook naar mezelf kijken? Dat komt omdat wij, als het om onszelf gaat, proberen zo goed mogelijk voor de dag te komen, ook tegenover de Heer. En dat het uiteindelijk dus wel meevalt. En dat we daarom ook zo moeilijk uit de weg kunnen met de inzet van de uitleg van dit zesde gebod. Mijn gedachte en mijn naast. Is dat nou de ene kant, dominee? Dat is de ene kant van een medaille die twee kanten heeft. Daarom ben ik zo blij met dat derde antwoord. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in het derde antwoord, vraag en antwoord 107. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee. Want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebied. Dat we onze naasten lief hebben als onszelf. Maak er maar even een kleine opmerking bij, gemeente. Houdt u dat wel even goed in de gaten. Er staat dat we onze naasten lief hebben als onszelf. Dus niet boven onszelf. Zodra onze naaste over onze grens heen gaat, zondigen we tegen dit gebod. Als wij eraan onderdoor gaan en onze naaste verder kan leven. Er is een gezonde liefde tot jezelf. Dat heeft alles te maken met dat beeld van God. Wie het lichaam en het leven beschouwt als een gave van de Heer, heeft het leven en het lichaam lief als gave van God. En is daar dus ook zuinig op. En weet ook zijn grenzen te stellen en te bewaren, ook in de omgang met mijn naasten. Neem je dat mee, jongelui? Dat grensoverschrijdend gedrag ook daarmee heeft te maken. Je naasten liefhebben als jezelf, als een ander jou dwingt om mee te gaan in een handeling waarvan je aanvoelt, dit kan en dit mag niet, dit gaat mij ook pijn doen. Al is het je vriend, al is het je verloofd, dan zul je moeten stoppen. Dan gaat hij over de grens. En heeft hij geen respect, eerbied voor jou als beeld van God. Daar heb je de Heer dus in mee. Ook als het gaat om je werkgever. Die dag in dag aan vraagt of je moet overwerken. En er eigenlijk ook van uitgaat, omdat de rest op het werk dat ook doet, dat dat dan hoort bij dat bedrijf. Dat hoort niet in het leven. Het leven is meer dan alleen maar werk. Werken om te kunnen leven en niet andersom. En daarom kun je er ook niet aan meedoen. Mag je en hoef je er ook niet aan meedoen. Als onszelf staat, dan gaat het verder. Jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijand goed doen. Op die laatste woorden kom ik terug in de uitleg van de woorden, vergeef ons onze schulden. Woorden uit het Onze Vader. Tegenover wat niet mag staat dus wat wel mag. En dan gebruikt de Heidelberger Catechismus allerlei verschillende woorden. En het eerste wat mij dan weer treft, gemeente, alsof die mensen baseer, beschikken over een enorme mensenkennis. Het eerste wat ze dan naar voren brengen is niet liefde of vriendelijkheid, maar er staat geduld. Geduld waarmee? Met de fouten van mijn naast. Met de tekortkomingen van mijn naast. Met de ongemakkelijkheden van mijn naast. Waarom? Wel als ik mezelf heb leren kennen als een moordenaar in mijn gedachten. Dan heb je niet zoveel meer om overeind te blijven staan, vindt u wel? Wie weet waartoe die in staat is. God dank dat de Heer hem tot op de dag van vandaag daarvoor heeft bewaard. Krijgt ook geduld met de ander. Wat is nou de troost in deze zondag? Dat is het laatste vanavond. Wel, ik wil die op twee manieren vanavond gaan uitwerken. Kort, maar wel duidelijk. In de eerste plaats is het deze troost, gemeente, dat wanneer de Heer Jezus aan het einde van zijn leven is gekomen, het volk mag kiezen tussen een moordenaar en iemand die alleen maar goed doet. En unaniem kiest dat volk dan voor die moordenaar, Barabbas. Die mag gaan. En als u vanavond een beetje voor uzelf hebt kunnen luisteren aan de hand van zondag 40, en je gedachtenwereld vanavond open werd gelegd onder de tucht van het woord, dan hoef ik toch niet meer uit te leggen dat u van nature ook in staat bent om die keus te maken tussen Barabbas of Jezus. Zou jij het anders doen? En God laat het gebeuren. Barabbas gaat vrij, krijgt ook een vrijbrief mee van de rechter, zodat hij niet meer wordt aangeklaagd. En Jezus krijgt de schuldbrief en wordt gerekend tussen de moordenaars en daar hangt hij. Eén geworden met twee misdadigers. Die alle twee nog eens een keer gaan meelachen en spotten ook. En als wij daar vanavond tussen staan, tussen die mensen voor die drie kruis, ik denk dat we misschien op enig moment elkaar ook een beetje meewarig hebben aangekeken. Moet je die moordenaars nou eens horen? Zelfs zij doen mee. Misschien hebben we nog wel om die moordenaar gelachen. Wat hilarisch is dat toch, of niet? Iemand die gekruisigd wordt vanwege doodslag. Gaat nog eens een keer spotten met iemand die alleen maar goed heeft gedaan. Het sarcasme. En vlak voordat de zaligmaker de Godverlatenheid ingaat, vergeeft hij de zonde van het zesde gebod. Spot, hoon, onteren, smaad, doodslag. Om aan de ene kant de grond onder het besluit van Pilatus om Barabbas vrij te laten weg te halen. Om aan de andere kant ook de grond van de vergeving van de zonde te leggen onder het kruis van deze moordenaar. En op grond van zijn eigen leven het tegen deze man te zeggen: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hebben wij die zaligmaker dat evangelie vanavond niet nodig, gemeente? Wanneer wij luisteren naar de uitleg van het zesde gebod, ook voor God worden geplaatst. oordeel over ons leven wordt geveld. God haat de haat. Er staat niet, hij vindt dat erg. Hij haat het. Dan haat God de haat in mijn hart, toch? Dan wordt die afstand tussen God en tussen mij toch onmetelijk groot, of niet? Dan kan het toch niet anders dan dat wij vanavond alleen maar buigend voor dat kruis kunnen wegschuilen in de kruiswonden van Christus. Ontmaskerd door de radicaliteit van het evangelie. Maar we hebben die radicaliteit ook nodig. Anders proberen we nog steeds onszelf te handhaven in onze eigen eer. We komen voor God niet voor de dag zoals we werkelijk zijn als een doodslager. Is er nou vanavond iemand in de Bethelkerk die al luistert naar het evangelie vanuit zondag 40... zich op de hoop van moordenaars en doodslagers wilt laten vegen? Of pas je daar nou voor? Zit je vanavond dan nog steeds in je harnas te luisteren? Nog steeds jezelf goed te praten? Wegschuilend achter allerlei goede dingen, misschien wel tot aan de avondmaalstafel toe. Het valt uiteindelijk wel mee, dominee, moet je eens kijken wat ik allemaal voor een ander doe. Maar God zegt, ik lees jouw gedachten en ik haat de haat. Nou valt dat doek toch, of niet? Dan is er toch geen woord te veel gezegd wanneer de Heidelberger Catechismus inzet bij zondag 2 tot en met 4 dat ik geneigd ben om God en mijn naaste te haten. En dan kan dat oordeel vanavond toch ook geveld worden in de heiliging bij zondag 40. Niet om Gods genade tekort doen in het leven van zijn kinderen, waar de Heilige Geest de vrezen des Heren heeft geplant en Gods liefde heeft uitgestort in het hart. Maar om die kiemen van eigen liefde, eigen waan, trots, egoïsme, hoogmoed eronder uit te schoffelen. En ons zoals we zijn te werpen op de gewilligheid en volkomenheid van de zaligmaker om ons in het licht van zondag 40 echt alleen door hem te laten zalen. Om gevoed te worden met de liefde van God in Christus. En zo dagelijks ook te verkeren aan Gods genade, troon, Heere, geef dat ik zoveel liefde van u mag ontvangen, dat ik in ieder geval, kennend mezelf, geduld kan opbrengen voor mijn naast. Wat staat er dan als tweede? Vrede. Zachtmoedigheid, barmhartigheid en als laatste alle vriendelijkheid bewijzen. Let u even op de volgorde, het begint met de vruchten van de Heilige Geest en dat vertaalt zich door in vriendelijkheid jegens alle mensen. Ik weet niet hoe het u vergaat vanavond, gemeente, maar ik denk dat we voor onszelf al genoeg huiswerk hebben meegekregen, of niet? Dan kan het zomaar zijn dat vanavond, misschien al deze avond, een aantal mensen elkaar moeten gaan opzoeken. Niet om te gaan praten, maar om eerst maar eens samen te gaan bidden. Dat wil je toch? Samen bidden. Als dat niet meer kan, kan er dan nog wel? Als je niet in staat bent om de ander uitnemend te achten dan jezelf. Hoe kijk je dan naar God? En wat voor beeld heb je dan van jezelf? En waar is jouw leven dan in geworteld? In de haat? Of in de liefde? Als ik zondag 40 vanavond goed heb begrepen, gemeente, en ik kijk ook even naar de schriftlezing van vanavond, dan ligt er volgens mij helemaal niets tussen. Of wel? Dan is het het een of het ander. Moeten we daarom ook niet vanuit het gebod terugkeren naar de belofte van het evangelie, naar het gebed van de binnenkamer. Niet om weg te schuilen achter onze onmacht, maar om onszelf allereerst voor God te verootmoedigen. En vervolgens ook te gaan doen wat zondag 40 ons opdraagt. Alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. Dan staat er niet en ook aan onze vriendjes goed doen. Maar dan staat er aan het slot van zondag 40. Aan onze vijanden goed doen. Nou, laten we dan eerst maar eens bij onze familie en vrienden gaan beginnen. God bidden. Of hij in ons midden wilt zijn. Wacht wilt zetten voor onze lippen en voor de deuren van ons hart. Als wilt vervullen met de vrezen des Heren. Ik denk aan die twee mannen die een conflict hadden. De prediking klonk. En tussen de twee diensten zei de een tegen zijn vrouw: vrouw, ik moet even weg. Ik kom zo terug. Niet wetend dat elders in het dorp die ander dat ook tegen zijn vrouw zei. Vrouw, ik moet even weg, kom zo terug. En ze kwamen elkaar halverwege tegen. Er werd niet zoveel meer gezegd daar op straat. Er werd gebeden en er werd gedankt. Ze gingen terug naar huis. Amen.